Vanavond hebben we een heel interessant schriftgedeelte. U kent het allemaal wel, denk ik. U slaat het bij het lezen vermoedelijk altijd over. Want we zijn terecht bij enige geslachtslijnen in Genesis 11. In Genesis 10, vers 10, vinden wij om te beginnen de ondertekening van het verslag van de Toren van Babel. En daarmee de woorden van Sem. De geschiedenis, vertaald met geboorte, maar het verslag, als u mij vraagt. Geschiedenis zoals opgeschreven door Sem. De wording, daar komt het woord Genesis vandaan, maar dat weet u langzamerhand, denk ik. Van Sem, en daarna komt het volgende verslag. Zeker van Terach. En die begint dus met de naam van Sem weer te noemen. Als je het één keer ooit gezien hebt hoe dat werkt, dan herken je het meteen. Want het volgende verslag begint met Sem, die van het voorgaande. Sem was 100 jaren oud en gewoon Arfarsad 2 jaren na de vloed. En Sem leefde nadat hij Arfarsad gewonnen had 500 jaren en hij gewoon zonen en dochteren. Je vraagt je af of hij die 500 jaar misschien ook nog wat anders gedaan heeft. Maar ja, dat wordt ons niet vermeld. Het lijkt mij toch een wat hoge leeftijd dat die man bereikt heeft. Maar wat hij verder gedaan heeft, weten we niet. Hij was 100 jaren oud, Sem, en gewoon Arfarsad 2 jaren na de vloed. En Sem leefde nadat hij Arfarsad gewonnen had 500 jaren. En hij gewoon dus zonen en dochteren. En Arfarsad leefde 35 jaar en hij gewoon Sela. En Arfarsad leefde nadat hij Sela gewonnen had 403 jaren. En hij gewoon zonen en dochteren. En Sela leefde 30 jaren. Ze worden steeds jonger als ze nageslacht krijgen. Dat zie je meteen. En Sela leefde 30 jaar en hij gewoon Heber. Die naam die komt ons redelijk bekend voor, mag ik hopen. Omdat de hele term Hebreeën daarvan afgeleid is. En Sela leefde nadat hij Heber gewonnen had 403 jaar en hij gewoon zonen en dochteren. En Heber leefde 34 jaar en gewoon Peleg. Enzovoorts, enzovoorts. En dan uiteindelijk komen wij in vers 25. En daar heeft men maar weer een streep getrokken. Dat is net iets te vroeg. Want vers 25 zegt, en Nahor leefde nadat hij Terach gewonnen had 119 jaren. En hij gewoon zonen en dochteren. Daarna had nog moeten staan, en Terach leefde 70 jaren. En gewoon Abram, Nahor en Haran. En deze zijn de geboorten van Terach. Punt. En dan heb je alles wat Terach geschreven heeft dus. Die heb je toch, hè? Die deze zijn de geboorte is dan. Ik hou het maar bij die Nederlandse uitdrukking voor het gemak. Is zijn ondertekening. Kortom, wat Terach vermeldt is feitelijk zijn eigen afkomst. Van Sem tot op hem, Terach. En hij vertelt nog net dat hij 70 jaar was en hij gewoon Abram, Nahor en Haran, 3 zonen. Terwijl vervolgens de geschiedenis toch maar gewoon verder gaat eigenlijk met Abram, met maar 1. Dus dat had net zo goed kunnen staan en hij gewoon Abram, en hij leefde nog zoveel jaren en hij gewoon zonen en dochteren. Maar hier wordt het toch iets interessanter, gecompliceerder. Ik neem aan dat u wel begrepen hebt meteen dat je hier dus een tijdrekening ook hebt staan. Hè? Dit in tegenstelling tot hoofdstuk 10, waar wij hadden de zonen van Jafet, de zonen van Gam en de zonen van Sem, in die volgorde vermeld. En daar worden geen jaartallen genoemd. Daar kun je dus ook verder niks mee. Niet in die zin althans. Maar hier in Genesis 11 vinden we dat wel. En dat is dan weer zo omdat dit de grote lijn is die doorgetrokken wordt uiteindelijk tot op Christus. Misschien heb ik u dat eerder verteld en anders vertel ik het nu maar even. Het is echt mogelijk, het is moeilijk, ik geef het toe, maar het is echt mogelijk een compleet chronologische lijn te trekken dwars door heel de Oud-Testamentische geschiedenis. Dat wil zeggen, dat is nog tot een jaartje of 300-400 voor Christus eigenlijk. De aansluiting van daarvan naar het Nieuwe Testament is wat moeilijker. Omdat de Bijbel die niet zelf geeft, bij mijn weten, daar heb ik nooit iets van kunnen vinden. Dan ben je ineens afhankelijk van chronologieën, koningslijsten, of hoe die dingen maar heten mogen, buiten de Bijbel. En dat is toch enigszins twijfelachtig. Maar ik zeg altijd maar zo, een 400 jaar moet je rekenen vanaf Adam tot Christus. Dat weet iedereen schijnt het. Hoewel, zelfs dat ter discussie staat. Maar daar heb ik het nog over. Ik moet eerst beginnen bij vers 10. Genesis 11 vers 10. Waar staat, Sem was 100 jaren oud en gewoon Arfaxad. En eigenlijk moet je nu struikelen over dat erbij staat 2 jaren na de vloed. Dat is verplicht, daar moet je over struikelen. Want wat maakt dat nou uit? Per slot, gebeurtenissen worden verder ook niet vermeld. En je zou toch denken dat het voor een tijdrekening ook verder niet nodig was. Noach was 500 jaar, dat weet u nog toch? En hij gewoon, dat is al een aardig wat bladzijden terug, dat is 5 vers 32. Noach was 500 jaar oud en Noach gewoon Sem, Cham en Jafet. En dan 11 vers 10. Sem was 100 jaar oud en gewoon Arfaxad en je kunt netjes je jaartallen doorrekenen. Maar door de toevoeging 2 jaren na de vloed krijg je ineens nader licht. Dat vind ik een mooie uitdrukking altijd, nieuw licht. Dan krijg je nader licht op Genesis 5 vers 32... Waar staat Noach was 500 jaar oud en gewoon Sem, Cham en Jafet. Als nu Noach 500 jaar oud is en hij gewint Sem. En de vloed is in het 600ste jaar van Noach, want dat staat er. Dan is Sem na de vloed, 2 jaren na de vloed, 102. Maar er staat, hij is 100. 2 jaren na de vloed. Hebben u die? Ben ik te snel, te langzaam? Zeg het maar. Het is gewoon even, kopje erbij. Niks moeilijks aan. Dat betekent dus dat als er staat, Noach was 500 jaar oud en gewoon Sem, Cham en Jafet. Dat Sem dan toch niet de oudste was. Want die is kennelijk pas geboren toen Noach 502 was. Is dat moeilijk of niet? Theologen schijnen er moeite mee te hebben, maar ik zeg altijd, ja, als ze daar geen moeite mee hadden gehad, dan waren ze geen theologie gaan studeren. Dan hadden ze wel een vak geleerd. Wiskunde of zo, weet ik veel. Als het over getallen gaat, dan raak ik me gewoon de weg kwijt.
Kan na de vloed niet ook betekenen nadat de vloed opkwam? Want in sommige talen, na de vloed kan een gebeurtenis zijn.
Nou,
als je zegt na de oorlog, dan weet je echt vanaf het eind van de oorlog.
Je hebt rek in de vloed, namelijk een heel jaar. En bovendien, de terminologie is enigszins twijfelachtig, maar dan moet ik het even specifiek opzoeken waar het staat. Er staat namelijk in Genesis 5 vers 32, daar staat, Noach, dan gaan we ze even opzommen, de schriftplaatsen waar wat staat over die tijdrekening. Was 500 en hij gewond Sem, Cham en Jafet. In Genesis 6, vers 10. Noach gewon drie zonen, Sem, Cham en Jafet. Nog steeds in dezelfde volgorde. Waarna volgt Genesis 7, vers 6. Noach was, dat nu, dat moet je vergeten. Staat gewoon. En Noach was 600 jaren oud als de vloed der wateren op de aarde was. Of werd. En in vers 11. In het 600ste jaar des levens van Noach. Hier, als je wilt kun je hier een jaar smokkelen. Want als men 600 jaar oud is, dan leeft men in zijn 601ste jaar. En is dat het 600ste jaar. Dus daarna moet ik u ook tegelijkertijd zeggen dat zo'n vertaling ook nog twijfelachtig is, hoor. Het 600ste jaar des levens van Noach. Want het kan net zo goed zijn nadat Noach 600 jaar geleefd had. En of het Hebreeuws zo specifiek is, dat is nog maar de vraag. Dus ik laat het maar gewoon staan. Ik hou het op 600 jaar. En dat het dus hetzelfde staat. Noach was 600 jaar oud. En daar was de vloed. Dat betekent dat zijn oudste zoon toen 100 jaar oud was. Want Noach was 500 en hij gewon. Minstens één zoon toen, dus. Zijn oudste zoon was toen dus 100 jaar. En als dus twee jaar na de vloed Sem 100 jaar is, was hij dus niet de oudste zoon. Dat moet een ander geweest zijn. Heb je dat? Nou ja. Gaan we verder. Genesis 8 vers 13, volledig gezalve. Waar staat: het geschiedde in het 601ste jaar, in de eerste maand, op de eerste dezelfde maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel de ark af en zag toe, en zie, de aardbodem was gedroogd. Want de vloed duurde inderdaad een vol jaar. En nog twee weken, geloof ik, zo uit mijn hoofd, zoiets. Dus dan ben je een jaar verder. Maar er draagt hier verder niks aan bij. Er wordt alleen nog steeds bevestigd wat er al stond. Het 600ste jaar van Noach begon de vloed. En dan krijg je Genesis 10 vers 1. Nee, eerst Genesis 9 vers 18 nog, sorry. Genesis 9 vers 18. En de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem en Cham en Jafet. En Cham is de vader van Canaan. Dat weet u. En vervolgens 10 vers 1. Dit zijn de geboorten van Noach's zonen, Sem, Cham en Jafet. Nog steeds in diezelfde volgorde. En daarna merkwaardigerwijze, dat staat er dan wel. Maar als het dan vervolgens in Genesis 10 gesproken wordt over die zonen, staan ze ineens in een andere volgorde. Want dan begint de verhaal met Jafet. Dat is voor het eerst, want het was steeds Sem, Cham en Jafet. Geen uitzondering, Sem, Cham en Jafet kwamen we tegen. Enige malen. Dat wil zeggen bij elkaar vier keer. En nu is het vanaf 10 vers 2, Jafet. En in vers 6, Cham. En in vers 21, Sem. Waarbij zo zonder meer duidelijk moet zijn dat Sem als laatste genoemd wordt, omdat daarmee het verhaal weer verder gaat, de geschiedenis. Zo werken die dingen. Ik ben die dingen vaker in de Bijbel tegengekomen, maar ik weet niet waar. Dat kan ik me niet voor de geest halen, maar dus op dezelfde manier. Degene met wie het verder gaat, zo vind je ook zinsbouw en woordkeus enzovoorts in ook het Nieuwe Testament, met name ook in de Paulinische brieven. Bepaalde dingen worden helemaal achteraan genoemd, omdat het de inleiding is tot wat nu verder komt. En dat is hier denk ik ook zo. Maar dan staat ineens Jafet bovenaan. En daarnaast wijs ik op nog een heel ander schriftgedeelte. Maar het gaat wel degelijk over geslachtslijnen. Dat moet ik even zoeken. Dat is, meen ik, in 1 Kronieken 5. Ja, dat is correct. Dan gaat het namelijk over de, nou ja, het zijn allemaal geslachtslijnen. Zonder jaartallen trouwens. Beginnend zelfs bij Adam in 1 Kronieken 1, vers 1. En zo verder. Maar in 1 Kronieken 5 lees je de kinderen van Ruben nu. De eerstgeborenen van Israël. Want, en dan komt er een heel stuk dat men tussen haakjes gezet heeft, namelijk tot en met vers 2, dat is een heel eind. Althans, in mijn Statenvertaling. En daarna gaat het verder in vers 3. En dat begint weer met hetzelfde. De kinderen van Ruben, de eerstgeborenen van Israël, zijn Ganoch en Palu en Hezron en Garmi en wat het maar was allemaal. En in die lange tussenzin, zinnen, staat, want hij was de eerstgeborene. Maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte, als dat goed Nederlands woord is tenminste, maar het staat er, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de kinderen van Jozef, de zonen van Jozef, de zoon van Israël, doch niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Dat wil zeggen, hier wordt getrokken aan een begrip eerstgeboorte. Dat is voor ons van belang, omdat wij het woord eigenlijk niet kennen. Dus in het Nederlands is het een kunstmatig woord. In het Hebreeuws is het één specifiek woord, begoer. Maar Ruben was de eerste zoon van Jacob. De oudste. Hij werd als eerste geboren. En als er dan niks gebeurt, verder, als er verder geen commentaar komt, dan krijgt hij ook het zogeheten eerstgeboorterecht mee. Dat is dat woord, begoer. Maar er gebeurde wel wat. Meestal gebruiken de term tenzij anders vermeld. Maar er wordt wat anders vermeld. Want terwijl Jacob zijn zonen gaat zegenen, begint hij inderdaad bij Ruben. Dat blijft dus zo. Hij begint bij Ruben. En hij zegt, maar jij bent het niet. Jij bent het wel, maar jij bent het niet. Je bent wel de eerste. Het beginsel, dat is nog een keer een woord voor eerstgeboorte. Het beginsel, mijner kracht. En hoe dat maar heten mag. Maar hij zegt, je bent niet betrouwbaar genoeg. Ik passeer jou voor het eerstgeboorterecht. Waarna hij het heel ingewikkeld maakte. Want het eerstgeboorterecht had hij natuurlijk op dezelfde bladzijde al gegeven aan Jozef. Via Jozef en Efraim. En het koningschap, wat eigenlijk een onderdeel is van het eerstgeboorterecht, werd los daarvan gegeven aan Juda. En eigenlijk was er nog iets, want er hoort eigenlijk het priesterschap ook nog bij. Maar dat wordt toegekend aan Levi. Zodat het hele begrip eerstgeboorterecht gesplitst wordt in drieën. Daar komt het eigenlijk op neer. En daarmee eindigt het boek Genesis, dit boek Genesis. Dus het wordt ingewikkeld. Maar waarom ik dit aanhaal is om te laten zien dat Ruben hier nog steeds eerstgeborene genoemd wordt. Maar dat is naar aardse menselijke maatstaven. Dat wil zeggen, Hij mocht zich na de geslachtslijn in het geslachtsregister rekenen als de eerstgeborene. Maar het eerstgeboorterecht als zodanig, dat werd hem ontnomen en dat werd gegeven aan iemand anders. En dat wordt niet eens hier vermeld, hier staat alleen dat het koningschap, wat onderdeel is van het eerstgeboorterecht, gegeven wordt, werd aan Juda. Dat staat hier, dat is vers 2. Eerstgeboorterecht aan Jozef en dan vers 2, want Juda werd machtig onder zijn broederen en die tot een voorganger was uit hem, doch de eerstgeboorte was van Jozef. En daar staan dus drie dingen, twee dingen, het eerstgeboorterecht naar Jozef en het koningschap naar Juda, en Ruben blijft met lege handen achter, behalve dan dat hij de oudste is. En dat is het dan. En de consequenties daarvan zullen we het nou niet over hebben. Want ja, dan zitten we in de hedendaagse politiek, want daar drukt het zich wel degelijk uit. Maar ja, dan kom ik te ver van mijn onderwerp af, dus ik ga het niet doen. Maar zo is het met de zonen van Noach. Het verhaal is eenvoudig. Sem is niet de oudste, blijkbaar. Want hij wordt geboren. Want hij is twee jaar na de vloed is hij 100, dus dan is hij geboren toen Noach 102 was, of 502 en niet 500, dus hij was niet de oudste. Van Gam wordt gezegd dat hij de jongste is, dat heet dan trouwens de kleinste, dat is in 9 vers 24, hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. Dat woord kleinste staat voor de jongste. Dat weten wij zeker omdat in ditzelfde Bijbelboek Benjamin menigmaal zo wordt aangeduid. Dan ben je natuurlijk wel weer al heel wat hoofdstukken verder. Maar als de kleinste van Jacob, met grote nadruk. En dat is inderdaad de jongste, het nakomertje. En het is hier Gam, dus dan blijft over dat de volgende is Jafet, die dan dus de oudste is. En daarna Sem, omdat hij niet de jongste is en ook niet de oudste. En daarna Gam, dat is dus de volgende. En dat Jafet de oudste is, wordt dan bevestigd in Genesis 10, waar de zonen, dat wil zeggen de kleinzonen van Noach genoemd worden. En dat begint met een opzomming van Jafet. Daar staat hij toch vooraan. Zie? En dan Gam, omdat Sem voor het laatst bewaard wordt, want daar gaat de lijst mee verder. Maar waar het om gaat, is dat hier al sprake is van verwisseling van eerstgeboorterecht. En als je niet oplet, merk je dat niet. Velen denken dat Sem de oudste zoon was van Noach. Maar dat is uitdrukkelijk dus niet zo. En dat blijkt uit die uitspraak van twee jaren na de vloed. En daarmee heb je die termen ook nodig natuurlijk voor de berekening van de totale chronologie van de Oud-Testamentische geschiedenis. Maar daar ligt niemand van wakker hoor. Doe maar. Dus ik zal u jaartallen besparen. Maar zo is dat. En ik hoop dat dat duidelijk is. Die volgorde. Daarna krijgen we dus weer een berekening van hij leefde zo lang en toen we gewonnen die enzovoorts. Dat leidt tot een optelsom van hoe lang het duurde vanaf de vloed van Noach tot aan de roeping van Abraham. Dat kun je dan dus uitrekenen. En ook dat is belang voor de geschiedenis. En ik zeg het er maar bij, omdat je vraagt je wellicht af waarom die getallen zo nodig in de Bijbel moet. Er zijn altijd mensen die denken, dat heeft toch niks van doen met mijn zaligheid, dus dat had er niet hoeven staan. Die denken dat het alleen maar gaat om je eigen zaligheid, toch? Nee, ook in evangelische kringen, misschien juist wel daar. Maar toe maar. Waarom staat het erin? Kijk, als dit alleen maar een boek is om want zo wordt het tegenwoordig geleerd allerwege, alleen maar een boek is om als het ware alsnog de geschiedenis van het Joodse volk te onderbouwen vanuit de dagen van de Babylonische ballingschap. Dat is 3.500 jaar later dus. Hè? Want dat is wat men beweert. dat pas in de Babylonische ballingschap het boek Genesis geschreven is. En bij gebrek aan een grote duim heeft men toen wat Babylonische scheppingsverhalen aangepast en bij elkaar geveegd. Geknipt en geplakt, een beetje lomp. Daardoor kunnen wij nog zien onderscheid maken tussen eerste en tweede scheppingsverhaal en weet je veel wat, en tegenstrijdigheden erin. Ik vind het zo bespottelijk. Ik kan het niet ernstig zeggen, zulke dingen. Ik vind het zo bespottelijk. Maar als iemand dat dan zou willen, waarom zou je dan zo'n lijst in elkaar steken met al die getallen erbij enzovoorts? Waarom zou dat moeten? Ja, oké. Wij zijn creatief, wij verzinnen wel wat. Zo van om een lange historische lijn erachter te hangen. Dan moet ik u zeggen dat naar algemene maatstaven die lijn dan toch veel te kort is. En dat is ook de reden waarom in sommige Bijbelversies, versies van het boek Genesis, andere getallen gebruikt worden. Dat heb ik u waarschijnlijk al eerder verteld, naar aanleiding van de geslachtslijnen van voor de vloed. Daar is mee geknoeid. Met name vind je dat terug in de Septuaginta. En daar zijn christelijke theologen heel blij mee. Die zeggen, kijk, zie je wel, het is allemaal, geschiedenis was veel langer. Enzovoorts. Ik moet daar niks van hebben. Ik hou het gewoon op de getallen die in de Bijbel staan. En er is geen echte reden om aan te nemen dat deze getallen niet juist zouden zijn. Integendeel. Het klopt namelijk allemaal. Niet dat ik daar van plan ben daar ooit uitvoerig op in te gaan. Hoe dat zit met al die, met die tijdrekeningen, die registers. En wat die teksten allemaal betekenen met die cijfertjes erbij enzovoorts. Maar ik ben er nog nooit iets tegenstrijders in tegengekomen. Echt niet. Hier en daar een moeilijke tekst. Oké. Okay. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar dit is simpel, dit kun je gewoon optellen. En de aardigheid is dat in het algemeen de Oudtestamentische geschiedenis tamelijk nauwkeurig uiteenvalt, voor zover wij kunnen nagaan, in twee gelijke perioden. Nou ja, laat ik het maar zo zeggen. Dat je telt van Adam tot de vloed van Noach 1656 jaren, dat is gewoon het sommetje, je telt dat op. Heb je dat, 1656 jaren? Vanaf de vloed van Noach tot aan Abraham, de roeping van Abraham, op 75-jarige leeftijd. Want zo staat het daar in 12 vers 4, tel ik 427 jaren. En vandaar tel ik 430 jaren. Vanaf de roeping van Abraham tot aan de uittocht uit Egypte. Maar ja, dat staat ook gewoon expliciet dat het dat is. En daarna vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de kruisiging. En daarmee het eind van het Oude Verbond. 1656 jaren weer. Dus 1656, 427, 430, 1656. Zodat ik het vermoeden heb dat die 427, dat daar afrondingsfouten in zitten. Maar, en dat betekent altijd dat je te weinig jaren geteld hebt. Iemand is zoveel jaren gewend hier, en iemand is zoveel jaar gewend hier. Maar het is altijd iets meer dan, want het is nooit precies op de verjaardag, toch? Of wel? Dus het is altijd iets meer. Dus ik denk dat die 427 jaren waarschijnlijk ook wel 430 zullen zijn. Maar op zulke aantallen vind ik dat te verwaarlozen. Het is een aardige symmetrie. Niet dat iets bewijst of zo. Maar toch. Ik hou het er maar bij. Ik heb geen reden om aan deze cijfers te twijfelen. Dus we krijgen de voortzetting van de lijn die bij Adam begon en tot op Noach. En dan van Noach komen we bij Sem, Arfaxad, Shela. En dan komt Heber, hier in Genesis 11, vers 14. Wat zei ik, 14? Ja. En dan vers 16, Heber leefde 34 jaren en gewoon Peleg. En Peleg, vers 18, leefde 30 jaar en gewoon Rehu. Over Peleg moet dan toch wat vermeld worden. Want vermoedelijk was hij een van een tweeling. In elk geval had hij nog een broer. En dat is opmerkelijk, want dat wordt hier verder nergens vermeld. Het gaat altijd maar één op één. En de rest zonen en dochteren. Maar het gaat om de stamreeks, zo heet zo'n ding. Dat is alleen maar één persoon. En alleen maar de erfgenamen van, in dit geval, de titel van zoon des mensen, enzovoorts. Maar zo'n lijst hadden we al in Genesis 10. Namelijk van Noach naar Sem. Dat is in vers 21. En daar staat, Sem werden zonen geboren. En nu staan er geen jaartallen nog bij. Sem. En de zonen van Sem. Onder andere Arfaxad. Hier worden meerdere zonen genoemd. In Genesis 10. Arfaxad. En in vers 24 Arfaxad gewoon Sela. En Sela gewoon Heber. Dat is precies hetzelfde allemaal als hier in Genesis 11. En dan staat er, en Heber werden twee zonen geboren. Dat is ook opmerkelijk, want verder worden ze ook nergens geteld. En ze hebben meerdere zonen, zo hier en daar. En nu staat er uitdrukkelijk, Heber werden twee zonen geboren. Des ene naam was Peleg. Want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En zijn broeders naam was Joktan. En Joktan, vers 26, gewoon Almodad en Seleven, wat het maar was. En dat wordt dan geëindigd in vers 29 met deze allen waren zonen van Joktan. Jawel. Maar in Genesis 11... staat slechts, en Heber leefde 34 jaar en gewoon Peleg en Peleg enzovoorts. Dat wil zeggen, Joktan wordt niet genoemd. Maar de lijn gaat verder met Peleg, waarvan dan alleen in Genesis 10 vermeld werd, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Peleg betekent dus zoveel als verdelen, dat hoef je niet eens na te zoeken, dat staat er dan gewoon dus. Hè. Werd de aarde verdeeld. Wat er dan verdeeld werd, dat is nogal makkelijk. Want daar gaat het hele hoofdstuk over, Genesis 10. Dat heb ik natuurlijk ook gezegd. Want daar staat, van deze zijn de volken op de aarde verdeeld na de vloed. Zo eindigt het hoofdstuk. En die verdeling kwam uiteraard tot stand niet in het jaar na de vloed. Ook niet 2 jaar na de vloed, want dan had je te weinig mensen om ze te verdelen. Dat is dus gebeurd bij die gebeurtenis die intussen vermeld is bij de torenbouw van Babel. Heb je dat? Dus in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Dat wil zeggen in de dagen van Peleg vond het oordeel over Babel plaats. De spraakverwarring en de uiteendrijving van wat tot sindsdien heet de verschillende volkeren. Dat is wat het betekent. Daarna zijn er mensen die ons komen vertellen dat de continenten op de aarde, de vaste landen, drijven uiteen. En dat is sinds Peleg. En dat het dus al in de Bijbel staat dat de continenten uiteen drijven. Ik zal geen namen noemen van degene wie dat leren. Maar omdat ik het, ja, dat vind ik toch, nee, dat vind ik niet netjes om dat te doen. Want ja, het is toch zo'n bespottelijke opvatting. Het betekent gewoon dat de aarde verdeeld werd onder de volkeren en dat de volkeren verdeeld werden over de aarde. En dat is het dan. En dat gebeurde in de dagen van de torenbouw van Babel. Die is daarmee meteen gedateerd. Want je telt het een beetje bij elkaar op. Van na de vloed. En dat doe je dan aan de hand van Genesis 11. En dan kom je bij Peleg uit 130 jaar na de vloed. Heb je die? 130 jaar, onthouden. Want die komt hierna nog een keer, 130 jaar. Maar toch maar. 130 jaar na de vloed, dat is het. Daarmee vind je een datering. Dat wil zeggen dat nageslacht van Noach krijgt 130 jaar. En dan is het kennelijk voldoende vermenigvuldigd om onderverdeeld te worden in 70 families, dan wel volkeren. Nou ja, in ieder geval, dat staat er. Dat is Peleg, maar de lijn hier, de opsomming in Genesis 10, gaat verder met Joktan. Zodat mijn conclusie is dat Joktan blijkbaar de oudste is en Peleg wordt daar dus gepasseerd. Maar in Genesis 11 wordt zelfs Joktan helemaal gepasseerd en er wordt Peleg genoemd in de lijst van erfgenamen van Adam tot Christus. Met andere woorden, die twee broers zijn dus ook verwisseld. Peleg en Joktan. Hebben jullie die? Het komt vaker voor dan je zou denken, hoor. Wij weten dat van Isaac en Ismaël. Maar dan zeggen we, nou ja, dat zijn twee totaal verschillende moeder ook en zo. En daardoor Esau en Jacob. Dan zeggen we, ja, maar dat zijn ook twee totaal verschillende figuren, mannen. Hoe twee zulke verschillende mannen broers kunnen zijn, vraag je dan ook af. Maar ja, toen maar. Maar het komt veel vaker voor. En daarom tellen we het dus maar even door. Hè. Ze worden verwisseld, ja. En dus gaat het verder met Peleg. Als Hebreër, als zoon van Heber. In Genesis 11. En dan staat er vervolgens, en Peleg leefde 30 jaar in Egon Rehu. En Rehu leefde 32 jaar en in gewoon Serug. Dat is wel aardig, want moet u luisteren. Dit is een opsomming, nee een stamreeks, van een koninklijk huis. Van het koninklijk huis van Adam. Deze mensen die hier genoemd worden, goed, wij kijken terug. Maar deze mensen dragen dus naar Bijbelse maatstaven de titel Zoon van Adam. Niet omdat ze van Adam afstamden, maar als erfgenamen. Erfgenamen van de titel, dat begrijp u toch? Nou ja, die titel komt dus inderdaad uiteindelijk, nee niet uiteindelijk, maar komt later terecht bij Juda. Of misschien is het duidelijker bij David, die dan op zijn beurt dan toch in een psalm 8, de titel der discussie stelt en zegt, wie is dat eigenlijk, die zoon des mensen, dat gij hem bezoekt en hem gedenkt? Want er staat, gij hebt hem een weinig tijds, maar de vertalers hebben verzuimd tijds in te vullen. Dat doen ze namelijk op andere plaatsen wel. Maar goed. Gij hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. Gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Het gaat dus echt over Adam en zijn opvolger. En David, want het is een Davidische psalm, die in zijn dagen de drager was van die titel, vraagt zich af, maar wie is het eigenlijk? Want ik ben het niet. Toch? Nou ja. En dan vraag je het aan Petrus. En dan zegt Petrus zoiets als, David, alzo hij een profeet was, omdat de woorden des Allerhoogste op zijn lippen waren geweest. Hebben jullie? Want het is de twee koningen, zo'n beetje tegen het eind van het boek. Als hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat iemand uit zijn zaad op zijn troon zou zitten, heeft dit geweten en heeft dit voorzegd over Christus enzovoort. Nou ja, dat zei Petrus, maar hij zei het over Psalm 16. Maar ik heb geen moeite om te suggereren dat dat ook zijn antwoord is op deze vragen over Psalm 8. Wie is het? Wie is die zoon des mensen? Ja, de Messias. Een latere generatie. Dus uit David. En zo verder. En later in Daniel 7 vind je de titel weer gebruikt. Waar Daniel zegt, ik zag een als de zoon des mensen. Een als zoon des mensen. Dus staat er niet, geloof ik. Ik zag een als zoon des mensen komen op de wolken des hemels. En hij stond voor de oude van dagen. Enzovoorts. Want ja, hij kreeg daar macht over hemel en aarde. En dat is precies wat de Heer Jezus zei na zijn opstanding. Mij is gegeven macht, alle macht in hemel en op aarde. Dat wil zeggen, die zoon des mensen, die titel, kwam uiteindelijk terecht bij de Heer Jezus. En daar is hij natuurlijk nog, want hij leeft nog. En dat blijft ook altijd zo, zegt de Bijbel. Dus dat is het einde van het verhaal. Vandaar dat de geslachtslijnen in de Bijbel ook niet verder gaan dan de Heer Jezus. Ook niet de minste aanleiding toe. En de aardigheid is dan bovendien nog dat, voor zover ik weet, die geslachtsrekening ook nooit ter discussie gesteld is. Niet echt. Dat wil zeggen, de lijn rechtstreeks van Adam via, in elk geval, van Adam via Abraham, in elk geval via David naar Christus. En ik moet u meteen erbij zeggen dat de Joden er alle belang bij gehad hebben om twijfel te zaaien omtrent die afstamming. En dus omtrent dat erfrecht. Want als daar twijfel over bestaat, dan is er meteen twijfel over of hij de Messias zou kunnen zijn. En zij willen dat niet, dus als ze nou die geslachtslijn maar kunnen afsnijden, dan zijn ze van dat probleem af. Maar dat is zelfs nooit overwogen, voor zover mij bekend. Dus, dat zijn vastgestelde dingen. Maar deze lui zijn dus erfgenaam van die titel. Koninklijke familie. Moet je horen. Hierna, vanaf, laten we zeggen, nou ja, een beetje met terugwerkende kracht, maar hierna, vanaf hoofdstuk 12, vers 1, lezen wij: de Heere nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Is dat nou moeilijk voor die man geweest of niet? Ik bedoel, waarom staat het er ook zo uitgebreid? Je kan toch gewoon tegen Abraham zeggen dat hij op weg moet gaan alleen. Abraham, ga op weg. Ik wijs je onderweg wel. Ik zeg wel bij welke boom je links of rechts af moet en of zoiets. En hij ging op weg zonder te weten waar hij komen zou staan. Dus het moet dan toch ongeveer zo gegaan zijn. De rest mag je er zelf bij bedenken. Nou ja, dat doen de lui die historische romans schrijven. En zo. Die verzinnen dat erbij. Hè? Vind ik leuk. Maar goed. Omdat de Bijbel het niet zegt. Maar waarom moet er dan staan uit uw... Ja, hij ging naar een ander land. Dat is duidelijk. Maar ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Moet zijn gedacht zijn wat hij dan nog aan vaders huis en maatschap met zich mee zulde onderweg. Toch? En hoe vaak er nog op teruggegrepen moest worden. Nou, niet hoe vaak, maar toch wel bij heel belangrijke zaken. Zoals daar zijn huwelijken en zo. Toch? In de volgende, dat weet u toch hoe dat gaat? Daar moest nog wel eens op teruggegrepen worden. Hoezo uit uw land en uit uw maatschap, uit uw vaders huis? De vraag is dus, wat is dat dan voor een land? Of wat is dat dan voor een huis? En wat is dat dan uw maatschap? En u begrijpt dat het niet gaat om het gebouw, het huis, maar om de familie. Wat is het dan met die familie? En het antwoord is, het is de koninklijke familie. Met koninklijk gezag feitelijk, koninklijke rechten, over alle volken. Want die lijnen ze, van Adam tot Christus. Ik bedoel, Johannes 5, waar staat, prachtig hoofdstuk trouwens, en ik citeer het trouwens ook graag, want Johannes 5 beschrijft de verhouding tussen vader en zoon met betrekking tot de Godheid. Dat is leuk. Als ik nog eens ooit in Nicea terechtkom, dan ga ik dat hoofdstuk lezen. Maar dat tezijde. Dus dan krijg je dat er staat, de zoon doet niks van zichzelf, alleen wat hij de vader heeft zien doen, dat doet hij. De zoon zegt niks van zichzelf, hij spreekt alleen de woorden die hij van zijn vader gehoord heeft. Daar staat dus bij herhaling en nog een keer herhaling en nog een keer herhaling, dat de zoon ondergeschikt is aan de vader. Alleen, dat mag je dus niet zeggen, want dat is officieel een dwaalleer, sinds Nicea. Hebben jullie die? Nou ja. Pelagius. Nou, laten we zitten, zullen we het er niet over hebben. Maar, zoiets. Maar dan staat er, in die opzomming staat een keer, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Het gaat over wat wij noemen God de Vader en God de Zoon. Hè? De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Daar vind je dus weer de onderdanigheid van. Want de een geeft en de ander ontvangt. Hè? Dat is meteen een rangorde die daarmee bepaald wordt. Hè? Nou goed. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, omdat hij de Zoon des mens is. Staat er. Wij vullen hem aan. God de Vader geeft al het oordeel aan God de Zoon, omdat hij de Zoon van Adam is. Hebben jullie? Met andere woorden, als Zoon van Adam, Zoon des mensen, want zo is het vertaald dan. Nee, nou, dus in de Septuagint is het al zo vertaald in het Grieks, Zoon des mensen. Maar het is Zoon van Adam. Als Zoon van Adam heeft hij dus die rechten op al het oordeel. De aarde onderwerpen daarover heersen. En niet maar de grond, maar alles wat daarop leeft uiteraard. We lezen opnieuw Psalm 8. Nou, Genesis 1 was natuurlijk ook goed. Heel de aarde, het kruid en de dieren en wat er was. Al het oordeel. En hij roept, na zijn opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is niks anders dan de uitwerking van wat in Genesis 1 en 2, of waar het maar staat allemaal, was aangekondigd. Adam, naar Gods beeld en gelijkenis. De opgestane Christus. Nou, over die familie gaat het. Want ja, die rechten worden overgedragen, worden vererfd. En daarom speelt eerst geboorterecht. We hebben geen ander woord, excuus. Erfrecht. Daarom speelt eerst geboorterecht zo'n belangrijke rol in het boek Genesis. En daarna natuurlijk ook. Maar vooruit, het wordt er ons hier ingehamerd. Het gaat om het erfrecht. Wie is de erfgenaam van de rechten en plichten, de opdrachten, de zegeningen, maar ook verantwoordelijkheden van Adam? Wie moet dat uit gaan voeren? En over wie wordt het vererfd? Dat is dus de koninklijke familie. Nou ja, en daar gaat het dus over. En dan kom je terecht bij Serug in Genesis 11, die familie. En Serug krijgt dan een zoon die heet Nahor. En Nahor krijgt een zoon die heet Terach. En Terach krijgt ook weer een zoon die heet Nahor. En Abraham en Haran. Maar die familie is het waarvan de Heer zegt tegen Abraham, ga uit uw land, ga uit uw maatschap en uit uw vaders huis. De Heer zet hem dus naast. Heb je dat? En terwijl Abraham dus toch enigerwijze rechten kan laten gelden als zoon van Terach op de troon over alle volkeren. Nou ja, dat konden zijn broers ook, dus ik zeg enigerwijze. En broers kunnen overlijden en een daarvan die deed het ook prompt. Dat staat er meteen, hè, in vers 28. Dus ja, over die familie gaat het. Maar de Heer zegt, ga er maar uit, laat hem maar achter je, laat hem maar los, enzovoort. En dan zal ik je een land geven, enzovoorts. Hij was dus een hooggeplaatst iemand van koninklijke huizen. Vermoedelijk ook met een aanzienlijk kapitaal. Welke vorm, dat doet er toch verder niet toe. Het verklaart in ieder geval waarom Abraham, want u kent de geschiedenis van Abraham, mag ik aannemen wel een beetje, waarom Abraham, als hij voor de hongersnood op de vlucht moet of zo, wat dan ook, dan komt hij in Egypte en komt meteen in contact met Farao. Dat overkomt de gewone man niet, hoor. Toch? En met Abimelech, de koning van het rijk wat er nog tussenin ligt, tussen Egypte en Canaan. De Filistijnen, avant la lettre, maar niettemin zijn ze dat. Enzovoorts. Begrijp je wel? En dan die vrouw van hem, die heet Sarah. En althans, zo wordt ze constant genoemd, daar hebben we het nog over. Sarai, van mijn part. En dat wordt toch heus vertaald met vorstin. De prinses, Sarah. Dat is wat het is, dat is wat het woord nou eenmaal betekent. enzovoort. Dat wil zeggen, ik ben van mening dat Abraham onderschat wordt, want die wordt gezien als een of andere veeboer met een stelletje schapen die in het Wilde Westen wat rondzeult met zijn kudde en dan, nou ja, doe maar. Nee, dat is een misverstand. Het is zo weer kerst, dus ik ga dan ook even zeggen, dat is ook het misverstand over de Heer Jezus, want men heeft hem geromantiseerd. En ervan gemaakt dat het een arme timmermanszoon was die nog niet eens de ambachtschool, want die bestond nog niet, gevolgd had enzovoorts. Wie verzint zoiets, vraag je dan af. Nou ja, er is een tijd geweest dat men heel in het christendom of wat er voor doorging, dat men dacht dat christenen arm moesten zijn in de wereld. En sommige religieuzen legden dan de belofte van armoede af en hebben de indruk dat ze dan navolgers zijn van Christus, omdat hij ook zo arm was. Nou ja, er zijn twee bijbelteksten voor, ik ben me dat wel bewust. De ene is Zacharia 9, waar staat, ziet uw koning komt, niet te min uw koning, arm. En hij is heiland, dus daar haalt men vandaan dat hij arm was. Ik lees er niet meer in dan dat hij zijn koninkrijk niet kreeg. Uw koning komt en hij is arm. Voor een koning. Hij heeft zijn koninkrijk niet. Dat kan ik rustig zeggen, want dat is ook Daniel 9. 69 weken totaal tot Messias de vorst. En dan wordt hij afgesneden en hij zal niet hebben. De vertaling laat ons daar in de steek, om redenen die ik net heb uitgelegd. Maar goed, want hij kreeg zijn koninkrijk niet. Maar goed, één tekst, Zacharia 9 vers 9, arm. En de andere is in een van de Korinthebrieven, meen ik, maar ik weet niet welke, want het zijn zulke lange brieven. En er staat dat hij is arm geworden om ons rijk te maken. Maar dat gaat over dat hij de hemel verliet, zijn heerlijkheid aflegde enzovoorts. Maar dat zegt niks over zijn aardse positie als zodanig. Heb u dat? Bovendien heb ik me altijd afgevraagd, hoe kan iemand het zich permitteren om hier op aarde niet te werken, maar wel rond te lopen in het land door met een heel gezelschap notabene enzovoort. Wie zorgt daarvoor? Ja, dan of heeft hij kapitaalkrachtige sponsors. Dat heeft Max Verstappen ook. Dus ja, dan, en Tom de Moulin, zou ik maar zeggen. En wie nog? Of voetballer. We hebben het nog niet over voetbal gehad. Dan, of ze hebben een eigen kapitaal. Ergens. Landgoederen betekent dat van oudsher in de praktijk. Want aan geld heb je niks. Hè? Geld levert niks op. Van oudsher niet. Nog steeds niet trouwens. Ik kijk steeds in het laadje of er al meer ligt, maar het groeit niet. Maar toen maar. Dus landgoederen of wat dan ook, waar de opbrengst waarvan men dan leven kan, zoiets. En bovendien vroeg ik me altijd af, waar is dat goud, wierook en mirre gebleven? Na kerst, toch? Van, als koninklijke geschenken, dat zou toch. Nou ja, enzovoort. En zo is het met Abraham ook. Dat is niet een arme sloeber. Dat is iemand van een bekende koninklijke familie enzovoort. En die bij machten is inderdaad in dat soort zaken van politiek en heerschappij in te grijpen. En een leger te verzamelen om zich heen. En die andere vijf koningen na te jagen. En dat nog met succes ook. Oh, de Heer hielp aan mijn handje. Ja, maar dat staat er niet. Want de staat is dat de Heer pas kwam nadat de strijd gestreden was. Dus daar kom je ook niet zo ver mee, hoor. We hebben die nog. Men zou die man niet onderschatten. Komt uit een koninklijke familie. En wat wij dus vinden, is tenzij anders vermeld, dat deze lui die hier opgezond worden vanaf Sem, de dragers waren van de titel. Dat wil zeggen, zoon van Adam. En dus grote machthebbers. De grootste machthebbers feitelijk in de wereld. Die lijn wordt gevolgd. En daar trekt de Heer Abraham uit en doet er iets mee waar we het later over hebben. Maar eerst dit. Die Serug, die kennen wij. want daar waren we gebleven. Vers 23. Want buiten de Bijbel heet hij Sargon. En dan komt er alleen een N achter. Een of andere uitgang erachter, maar het zijn nog steeds dezelfde drie letters. De S, de R en de G. Laten we het daar maar op houden, gemakshalve. Serug, Sargon. Sargon van Akkadië. Die Akkadië, dat is een naam voor een van de gebieden in Mesopotamië. Twee stromenland, Babel, zeg maar. En Sargon van Akkadië wordt geacht het Eerste Wereldrijk gehad te hebben. Ik heb het over buiten de Bijbel nu, uiteraard. Hè. De eerste van wie verteld wordt dat hij koning der koningen was. Keizer dus. Dat wil zeggen, er waren koninkrijken. Maar Sargon van Akkadië was dan de High King. Dan maar met de Engelse term. Maar in het Nederlands heet dat via de Bijbel koning der koningen. De Allerhoogste. Met andere woorden, al die andere koningen waren aan die ene onderworpen. Wij kennen dat verschijnsel natuurlijk uit Brittannië. Eigenlijk tot op vandaag, maar toe maar. Maar we kennen dat ook uit de geschiedenis van wat wij tegenwoordig al jaren Duitsland noemen. Want daar had je allerlei koningen, vorsten, fursten en hoe ze maar heten. En dan bij gelegenheid moest uit dat stelletje, moest dan één gekozen worden als keizer. En die werd dan keizer van het Heilige Roomse Rijk. En het was niet erfelijk. Als die man doodging, dan moest er uit de hele groep, uit de verzameling, koningen, keizers, admiralen en hoe ze maar heten, bisschoppen. Ja, moest er weer iemand gekozen worden als opvolger. En u begrijpt hoe dat gaat. Het is politiek, dus er werd een heleboel geld geschoven. En er waren bankiers die er belang bij hadden. Hadden we het al over Jacob? Oh, nou ja, laat me zitten. Maar goed, er werd wat geschoven en betaald. En wisselgeld in de politiek gaat dat zo. En dan was er weer een nieuwe koning. Nou, die Serug, of Sargon, is bekend als de eerste figuur uit de geschiedenis, voor zover ons bekend, die positie innam. Als koning der koningen. Maar u weet dat het een titel is die uiteindelijk terechtkomt bij de Heer Jezus Christus. En in zijn wederkomst wordt hij ook daadwerkelijk zo genoemd. Eerder al natuurlijk, maar zeker in Openbaring. Sargon van Akkadië. En daarna gaat hij verder met gewoon Nahor. En Nahor, gewoon Terach. Tera staat er, Tera, maar het is een geet en niet een he. En Terach, gewoon we leefden 70 jaren en gewoon Abraham, Nahor en Haran. En sinds vers 10 van dit hoofdstuk zijn wij natuurlijk op onze qui vive. Of zoiets. Dat wil zeggen, vertrouwen wij zo ver. Hij gewoon drie zonen, maar je weet nou op voorhand niet wie de oudste is van de drie. Heb je dat? En die verdenking is natuurlijk volkomen terecht, want hij is nogal makkelijk in dit geval. Want wat er gebeurt is dat Terach, vers 31, nam Abram zijn zoon en Lot Harans zoon, wie dat allemaal zijn, daar hebben we het later over. Zijn zoonszoon en Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abraham. Kortom, Terach nam een deel van de familie, want hij was de oudste. Die genoemd worden zijn zonen, kleinzonen, schoondochters en wat er maar was. En zij togen met hen uit Ur der Galdeën. Daar kwamen ze dus vandaan, uit Ur. Der Galdeën, dat is in Mesopotamië, nogal in het zuiden, om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen niet in Kanaan, zij kwamen tot Haran en woonden al daar. En niet zeggen, het is ook toevallig dat er een plaats is die Haran heet. Want het is natuurlijk andersom. Ze kwamen op een plek en woonden al daar en noemden die plaats Haran naar de oudste zoon. Die overleden was trouwens van Terach, de oudste broer van Abraham. Heb je dat? Oké. Okay. En dan staat er, want het gaat bij ons volgende vers. En de dagen van Terach waren 205 jaren. En toen stierf hij. Te Haran. Ja, hij was dus uit, de vader van Abraham. En de hele mispogen was dus wel uit de Galdeeën vertrokken. Was in Haran terechtgekomen, dus in Syrië. Noordelijk van Canaan dus. En daar stierf hij op 205-jarige leeftijd. En daarna komt hoofdstuk 12 en zegt: de Heere had tot Abraham gezegd: ga uit je land en uit uw maatschappij en uit je vaders huis. Kennelijk was het een roeping aan Abraham, maar vader Terach ging ook mee. Maar pas nadat hij was overleden, kwam Abraham in Canaan, dat is vers 4. Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had, en Lot ook. En Abraham was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. Maar toen Abraham uit Haran ging, ging ook Terach uit Haran. Die ging namelijk dood. Dat is 11 vers 32. En toen Terach dus 205 was, was Abraham 75. Want Terach stierf en toen ging Abraham naar Canaan vanuit Haran. En op dat moment, toen hij uit Haran ging, was Abraham 75. Zodat nu de vraag is, hoe oud was Terach toen Abraham geboren werd? Dat is 205 min 75. 130. Ik zei u toch, wij komen hem nog tegen. 130. Heb u die? De aardigheid ervan vind ik dat je dus dat er dus aan het begin van, of bij het begin van die hele periode of bedeling desnoods van na de vloed van Noach, krijg je eerst 130 jaar voor het een en ander gerealiseerd wordt. Maar hier vind je dat dus ook. Aan het begin staat een 130. Komt nog een paar keer voor, maar ik zal het u besparen. Maar hier moet dat maar genoeg zijn. En anders betekent het niks, vind ik ook goed. Maar dat blijft gewoon, hij was 130. Dat betekent dat Abraham niet de oudste was. En voor zover wij weten, hij was zelfs de jongste. Van de drie. En Haran de oudste. Dat kan ik zo gauw nou niet uitleggen, maar dat zal ik straks doen. Want we gaan zo eerst pauzeren. Maar ze worden opgesomd. Hè. Er staat Terach gewoon Abraham, Nahor en Haran, vers 27. En Haran gewoon Lot. Kun je meteen ook al uitdenken. Dus waarschijnlijk de oudste. Er is alweer volgende generatie aanwezig. En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Terah in het land zijner geboorte. Dat wil zeggen, voordat Terah overleed zijn zoon Haran al. En het was zelfs voordat ze uit der Galdeeën vertrokken. Dus Haran is al jong gestorven. Speelt geen rol van betekenis meer. Zijn plaats wordt in de geschiedenis ingenomen meteen door zijn zoon Lot. Waaruit te concluderen valt dat Haran dus waarschijnlijk ook de oudste van de drie was. En het is zelfs goed mogelijk dat Lot ouder was. Hij kan zelfs veel ouder geweest zijn dan Abraham. Het is weliswaar zijn neef. En Lot moest spreken over oom Abraham. Maar die oom kon wel eens jonger geweest zijn dan Lot. Wij nemen de draad weer op in vers 27. Eerst met de ondertekening. Deze zijn de toldood. Deze zijn de geboorten, geschiedenissen van Terach, punt. En dan krijgen we het volgende verslag. Dat begint met Terach begint dus ook met dezelfde naam weer. Herhaling van die naam wordt aangesloten. Net als in vers 10 bij de naam Sem. Terach gewoon Abraham, Nahor en Haran. Zoals daarvoor vermeld. En meteen erachteraan en Haran gewoon Lot. Dan ben je weer één generatie verder. En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Terach in het land zijn geboorte in Ur der Galdeeën. Dat wil zeggen, die reist niet mee. Maar op de achtergrond speelt hij wel degelijk een rol. Want hij wordt vertegenwoordigd door zijn zoon Lot. En dan staat er vervolgens en Abraham en Nahor, dat zijn dan de twee overgebleven broers. Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams huisvrouw was Sarai. En de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska. Daar moet je even lang over nadenken en dan heb je gezien dat Nahor dus trouwt met zijn nichtje. En dat nichtje Milka trouwt dus met oom Nahor, de jongere broer van haar vader, waaruit je misschien toch de conclusie inderdaad moet trekken, dat Nahor dus jonger was, waarschijnlijk zelfs aanzienlijk jonger dan de inmiddels overleden Haran. Toch? Nou ja. En de naam Milka is ook wel aardig, want dat is Melech, maar dan in de vrouwelijke vorm. Dus dat is
koningin.
Ja, koningin. En Milka had dan ook nog een zus en die heet Jiska. Maar die kon je verder niet meer tegen, behalve in Friesland. Weet ik veel. Jiska. Ja. Naartoe maar. Die wordt verder niet genoemd. Dat wil zeggen, we weten niet waar ze blijft. Maar ze wordt hier geïntroduceerd en dat is het dan. We weten niet waar ze blijft. En aan de andere kant hebben we natuurlijk Sarah, meteen het volgende vers. Sarai heette ze nog trouwens. En we weten niet waar die vandaan komt. En die was onvruchtbaar, zij had geen kind. Heb je dat? En dan Terach nam Abraham, zijn zoon, en Lot, zoon van Haran, zijn zoonzoon, zijn kleinzoon dus. En Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van Abraham, en zij togen met hen uit de Galdeeën en daar gaat dan heel het gezelschap. En daarna zoeken wij op of wij Jiska nog ergens terug kunnen vinden. Maar dat lukt ons niet. En wij vragen ons af wie die Sarah eigenlijk is. Want ja, u weet dat later wordt iets gezegd als Sarah zou dan de zuster van Abraham zijn. En dat lijkt dan toch gelogen. Het heeft me lang geduurd voordat ik het door had, maar zal ik u zo'n leuk verhaal vertellen? Heeft hier niks mee te maken. Maar ik vind het leuk om te vertellen. Omdat het boek Rut. U weet toch hoe dat is, hè? Ik moet even langzaam praten, want als het over families gaat, dan heb ik zulke velle papier nodig om te weten wie is. Maar het boek Rut. Daar is sprake van twee zonen en twee schoondochters dus. De schoondochters van Naomi zijn Orpa en Rut. Heb je dat? Maar gek genoeg, die Orpa speelt in het verhaal wel een rol, maar daar hoor je niks meer over. Het is Rut. En die ene schoondochter, en die komt mee terug uit de Moabitische, die komt mee terug. En nou ja, goed. En trouwt met Boas. En daaruit komt uiteindelijk David voort. U kent, dat is die geslachtslijn, zit in deze lijn, hè? Boas, drager van de titel. zoon des mensen. Blijkbaar, deze geslachtslijn is dat. Maar Ruth heeft dus een schoonzuster. En die staat wel in het verhaal, en de man ook, maar die verdwijnen. Ja, hoe het ermee afloopt, weet je niet. Dat blijft hangen. En aan de andere kant heb je Boas, en die heeft een broer. Of zoiets. Een oudere zelfs. Want de vraag wordt of Boas Rut wil lossen. En daarmee ook trouwen. En dan zegt Boas, nou, maar ik ben niet de eerste in de lijn. Er is iemand anders die er eerder voor in aanmerking komt. Dus als je niet beter weet, is dat een oudere broer van Boas. En die heeft geen naam, die heet Zulkeen. Plony Almoni. Zulkeen. Als je het mij vraagt, kom je hem later tegen, want als David moet vluchten, en die komt bij die priester en die zegt, heb je niet wat brood voor me enzovoorts. Dan zegt die priester tegen me, waar heb je dan, waar zijn je mannen, waar zijn je jongens, waar is je personeel, je wacht of voor mij te maken, je garde. En die zegt, nou, die heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Zodat je ziet dat zulk een niet maar een wilde aanduiding is, maar kennelijk toch fungeert als een naam van iemand. En het is uit de familie van David, uit een andere tak van die familie. Heb je dat nog? Plony Almoni, Zulkeen. En het leukste is natuurlijk dat als je daarna het Nieuwe Testament, dank aan de vertalers, als je het Nieuwe Testament komt en men vraagt aan de Heer, waar moeten we het paasmaal bereiden? Ja. Dan zegt de Heer tegen zijn discipelen, ga naar de stad en dan vind je Zulkeen met een kruik met water. Dat staat er echt. In plaats van Zulkeen zie je Zulkeen, een kruik met water en die zal je brengen. Maar, dus er blijft die man op de achtergrond. Ik vind het een prachtverhaal. Is dat dezelfde? Nou, als u mij vraagt, concreet, dit, is dat diezelfde zulke? Zeg ik, nou, misschien niet, maar wel uit diezelfde familie. Want ik denk dat die zulke, en dat ga ik niet uitleggen, maar die zulke met die zorgt immers, heeft immers die zaal toebereid voor de Heer Jezus en discipelen. Volgens mij is dat, of Jozef en Arimathea zelf hoogstpersoonlijk. En dan hebben we het over een oom, oud-oom, weet je veel, van de Heer Jezus. Dus toch uit die familie. Of iemand die hem vertegenwoordigt. Dus dat maakt ook weinig uit. Hebben we die nog? Nou, meer wil ik daar niet over zeggen. Maar wat ik over de geschiedenis van Rut wil zeggen is dit. Je zit met één dame en de man is overleden en ze trouwt met Boas. Maar die dame had een schoonzus, om zo te zeggen. En je weet niet waar ze blijft. En die Boas had een broer. En die zegt, ik kan niet lossen, want ik ben al bezet. Opdat ik mijn erfdeel niet verlies, staat er. En dan vraag je af, met wie is die dan getrouwd? En mijn antwoord is, hè? Dat we het niet weten, maar voor alle praktische doeleinden voor ons loopt de lijn van Orpa naar Plony Almoni. Die twee die hebben elkaar gekregen. Heb je dat? Dus maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Oké, ik heb het zelf afgemaakt. Maar zeg niet dat het niet een goed verhaal is. Het is. En ik maak nooit verhalen af. Ik moet het lezen, maar dit lees ik erin. Dat op de achtergrond heb je Orpa, enerzijds, en aan de andere kant op de achtergrond heb je Plony Almoni. Nou ja. En Boas is de losser van Rut. Die is namelijk gewoon een type van de Heer Jezus, de zoon van David. Die lijn is dat. En het gaat over de lossing van Israël in de toekomst. Misschien moet ik zeggen van Juda, maar eigenlijk van heel Israël in de toekomst. En die Plony Almoni, die man op de achtergrond met die opperzaal en de plaats, geheimzinnige plek waar die personeel van David schuilt, zal ik maar zeggen. Want ik heb geen reden om aan te nemen dat hij loog. Ik denk dat het zo was. Ja, dat moet een beeld zijn van Christus. En die Orpa, een beeld dus van, het zij de 10 stammen van Israël, net wat je wil, of van de gemeente. Maar in ieder geval, het is de connectie tussen Christus en de gemeente. En Boaz en Rut is een beeld van weer in de toekomst in relatie tot Israël. En dat is de hele strekking van het boek. Dat er op de achtergrond wat is. Heb je dat? En voor de rest is het een, nou ja, het is natuurlijk een uitgebreid verhaal. Maar doe maar. Dat is nou jammer natuurlijk voor degenen die in de gemeente de bruid zien. Want die hebben natuurlijk van Rut een beeld van de gemeente gemaakt. Maar ik ben bang dat ze daarmee de hele clou van het verhaal missen. Maar goed, denk daar maar eens over na. Dit was inleiding. Nu komt de volgende verhaal. Wij hebben hier ene Jiska die verdwijnt van het toneel, weten we niks van. En ene Sarah die op het toneel komt. En mijn conclusie is dus dat Jiska niemand anders is dan Sarah. En Sarah is niemand anders dan Jiska. De naam verandert. And that's it. Waarom ook niet? En dat betekent dat David getrouwd is met zijn nichtje. Sorry dat Abraham getrouwd is met zijn nichtje. Ik zei toch, ik heb een papieren bij. Dat Abraham getrouwd is met zijn nichtje. Zijn zuster, ja, een dochter van zijn broer. Dat kan je zuster noemen. Binnen het Hebreeuwse jargon zeker. Dus daar is niks moeilijks aan. En dan zit hij dicht. En raad eens wat. Ik vond inderdaad uiteindelijk ergens deze conclusie. Maar dat blijkt een oude Joodse traditie te zijn. En waar ik dat nou weer vond, dat ben ik weer vergeten. Want ja, ik vergeet trouwens toch altijd als ik het ergens gevonden heb. Soms weet ik het dan nog, maar meestal niet. Je moet het in de Bijbel lezen. Je moet het uit de Bijbel kunnen laten zien. En ik denk dat dit klopt, ja. Je moet er alleen zwaar bij nadenken, van hoe zit dit? Maar ik heb u niet voor niks dit laten uitreiken. Dan kun je dat thuis weggooien als je dat wilt. Ik weet ook niet wat je met zoiets moet als je ermee thuis komt, niet waar? Dus ja, het hoort zo onder elkaar, hè. Het hoort aan elkaar. Dat is één uitdraai, één parenteel heet zo'n ding. Gewoon uit mijn genealogieprogramma, zal ik maar zeggen. Van afstammelingen van Terah. Hebben jullie die? Nou, de aardigheid is, daarom geef ik het, anders moet ik het opschrijven op een bord en dat heb ik ook niet. En dan maak ik weer fouten en dan kunt u toch niet lezen. En dus alsjeblieft. De aardigheid daarvan is dit. Dat wij weten dat de geschiedenis verder gaat met Abraham. Dat Haran overleden is en Lot, dat is ook zo'n vreemde figuur. En dan, die krijgt dan ook nog twee zonen bij zijn dochters enzovoort. En wat een getop allemaal mensen. Nou ja, enzovoort. En bovendien, wat daaruit volgen zijn Ammonieten en Moabieten. En in het algemeen worden dat als vijanden van Israël beschouwd. Dus ja, die passeren we, Lot, hè. En die man die dan in Sodom gaat wonen en zo. Dus die hoeven wij niet. Dan hebben we Nahor. En u weet hoe het was met Nahor. Die ik ben even aan het zoeken hier. Daar weten we verder nauwelijks wat van, hoe dat gaat. En dan Abraham, want daar gaat de lijst mee verder. Maar de aardigheid is dat als wij één keer terechtkomen bij Isaac en Rebecca, een paar generaties verder, Abraham, Isaac en dan verder, dan blijkt in Isaac en Rebecca en hun afstammelingen, Jacob en Esau, wat er met verder gebeurt, daar blijken ze alle drie, Haran, Nahor en Abraham, blijken ze alle drie in vertegenwoordigd te zijn. En dit programma, waar deze uitdraai uitkomt, die begint gewoon met de oudste en wat daarvan afstamt. En dan neemt hij de volgende, dus hij begint bij Haran en daarna neemt hij Nahor en zegt dan meteen, nou ja, Nahor was getrouwd met Milka, Maar voor hun afstammelingen, zie je dat witte vakje? Achterna hoor, dan zie Milka, want die heb je al gehad. Nou, hoort er al bij Milka, maar Milka was de dochter van Haran. Dus met andere woorden, wat daarvan afstamt, stamt toch van Haran af. Zij het dan via de dochter. Nou, en dan krijg je alsnog Abraham. Maar ja, die trouwt met Jiska, Sarah. Jiska, dat is die andere dochter van Haran. Zie? Dus dat verwijst ook weer naar boven. Kortom, Haran, Nahor zijn wel degelijk vertegenwoordigd in het nageslacht van Abraham. Dus Abraham wordt er wel uitgehaald uit zijn familie, maar niettemin. Hij komt daar toch weer terug. Ik weet nooit hoe ik het doen moet, want die lijst die had langer kunnen zijn. Kijk, er staan pijltjes en dat betekent dat daar nog meer afstamming vandaan komt. Maar er komt nog veel meer bij elkaar in de loop van de tijd. Want Rut de Moabitische, die stamt dus uit Lot. Toch? Van Moab. En Rut is een van de stammoeders, uitdrukkelijk in de Bijbel, van de Heer Jezus. Dus de zoon des mensen, de uiteindelijke, stamt wel degelijk van Lot. En dan heb je nog, even kijken, daar staat er niet allemaal op. En van Ammon, achter Ammon uit Lot staat een wit vak, generaties van Ammon naar Naama. Daar staat er niet meer op, er was weer geen ruimte voor. Naama. En ik meen, die komt in de koninklijke familie terecht. Dat is een van de koninginnen uit het huis van David, om zo te zeggen. Eveneens. Van Rehabiam, geloof ik. Ik geloof dat het de vrouw was van Rehabiam. Maar zoals ze, ik kan het allemaal niet werkelijk onthouden. Maar zo gaat dat. En als je naar Jacob kijkt wat er verder gebeurt, zul je bijvoorbeeld ook zien dat op een gegeven moment iemand uit het huis van David trouwt met de dochter van de hoge priester. Zodat wel degelijk Levi, het hoge priesterlijk geslacht, vervolgens vertegenwoordigd is in de afstammelingen van David. Kortom, dat betekent dat de Heer Jezus wel degelijk ook van Levi afstamt, maar dan via een vrouwelijke tak. En mocht u nou zeggen dat telt niet, dan moet ik u zeggen, nou dan hebben wij geen koninklijk huis in Nederland. Want daar zitten toch echt een paar belangrijke vrouwelijke takken tussen, toch? Het is erfrecht, dus het is wel zo. Niettemin, officieel loopt het erfrecht natuurlijk langs niet over Nahor en over Haran, maar het loopt officieel over Abraham. Maar het komt wel weer bij elkaar. En dat gezegd zijnde, voeg ik er dan maar aan toe, weer de bekende vraag, noem nog zo'n voorbeeld. Nou ja, terwijl ik de vraag stel, moet ik ineens denken aan de geschiedenis van Samuel. Op een of andere wijze is daar het hoge priesterschap terechtgekomen bij Eli. En die is uit een andere tak van de familie afstammelingen van Aaron. Zeg eens, hoe heet die lui? Na Aaron krijg je Eleazar. En dan krijg je Pinhas toch? Ja. Nou ja, in elk geval, je krijgt daar een geslachtslijn uit. Maar Eli is niet uit die geslachtslijn, is uit een andere lijn van die familie. Dat wil zeggen, op een of andere wijze is het overgesprongen. En dat duurt voort. Nou, dat is niet zoveel generaties, maar het duurt voort tot in de dagen van David en Salomo. En naar ik meen pas in de dagen van Salomo wordt het priesterschap weer teruggegeven aan de oorspronkelijke lijn. Want in de dagen van David zijn er twee hoge priesters naast elkaar. Die allebei dan weer een zoon hebben. Die als spionnen fungeren als David moet vluchten voor Absalom enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Daar komt, er is er één uit de oorspronkelijke lijn. Maar op een of andere wijze onderweg, om wat voor reden dan ook, kan het priesterschap in die lijn niet vererfd worden. Dat kan door gebreken van de erfgenaam. Het kan zijn dat hij te jong gestorven is, of weet ik veel, of nog niet geschikt is voor het ambt. Precies weet ik het uit mijn hoofd niet. Het staat ook niet in de Bijbel, moet ik erbij zeggen. Maar binnen de Joodse traditie is er wel een verhaal over waarom het zo is. Het is wel overgeleverd. Misschien wel bij Flavius Josephus zelfs, maar het staat niet in de Bijbel, dus ik hoef het ook eigenlijk niet te weten. Maar het, maar het wordt dus dan, omdat er niemand in die lijn is, worden gegeven naar een andere tak van de familie. Maar uit die eerste tak zijn er wel degelijk erfgenamen, althans na verloop van tijd. En daar keert het dus ook naar terug. En de vloek over Eli is nog inderdaad, dat zijn huis niet bestendig zou zijn, zijn hogepriesterlijke huis enzovoorts. Heb je dat nog? Gaat er terug om. Maar toen ik zei, noem nog zo'n voorbeeld, bedoelde ik niet deze. Dat hij naar een andere tak van de familie ging. En kijk, nou praat ik te langzaam, dan schiet me er weer een te binnen die ik niet bedoelde. Want, nou ja, maar die had alles van doen met deze aartsvaders. Want u weet hoe het was, hè. Esau kreeg niet het eerste geboorterecht, hebben we het later over. Maar Jacob kreeg het. En ik zeg altijd laconiek. En wat kreeg Jacob dan van Isaac? Ja, hij kreeg de zegen. Dat betekent niks. Dus Jacob ging met niks. Hoe heet zoiets? Met alleen een tandenborstel, zeg ik dan altijd maar, ging hij op weg naar de andere tak van de familie, naar oom Laban, uit Betuel. En Betuel was weer uit, ik ga altijd kijken, was weer uit Nahor. Het is moeilijk te zien, want moet ik zeggen, was uit Milka, maar die was weer getrouwd met Nahor, dus die was het Nahor. Toen maar. Uit Haran en Nahor, dus allebei. Maar toen maar. Maar dat is de andere tak van de familie. En daar kreeg Jacob van oom Laban, kreeg hij zijn dochters. Laban zijn dochters. Dus ook die trouwden met nichtjes, gebruikelijk daar. En niet alleen de dochters, maar ook het vee. Dat toen Jacob schatrijk terugkwam naar Kanaan en ontmoeting had met broer Esau, toen was al zijn rijkdom afkomstig van Laban, van wie hij dus de erfgenaam was. Heb je dat nog? En officieel was hij de erfgenaam van Isaac, maar al wat hij had kwam uit de andere tak. Is dat niet vermakelijk? Nou ja. Nou ja, maar die bedoelde ik allemaal niet bij nog zo'n voorbeeld. Nou zal ik sneller praten. Nog zo'n voorbeeld. Dat is het verhaal van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Want op een of andere wijze was het Joodse volk onvruchtbaar. In plaats van dat het vruchtbaar was, stierf het. Ik denk nou een dochtertje van je Iris, maar doe maar. In plaats daarvan, geen fout zal ik maar zeggen. Daar was geen erfgenaam. Bracht geen vrucht voort. Enzovoorts. En toen ging de erfenis, de beloften kwamen terecht, de zaligheid, het koninkrijk kwam terecht dus bij de andere tak van de familie. Dat wil zeggen bij het andere huis van Israël. En dat waren de 10 stammen. Met hun eerstgeboorterecht, dat van Jozef, Efraïm. En daar komt de gemeente met zijn eerstgeboorterecht boven de Joden uit voort in onze dagen. En dan in de toekomst gaat het alsnog terug. Als dit voltooid is, gaat het alsnog terug naar Juda en daarmee naar het natuurlijke volk als zodanig. Maar dat is in de toekomst. En dat is wat uitgebeeld wordt. Met andere woorden, is daar, we zeggen altijd, er staat zo niet letterlijk in de Bijbel. Dat is nog maar de vraag, want het is de vraag of iets, hoe letterlijk taal moet zijn. dat blijf ik altijd een probleem vinden, maar doe maar. Maar je kunt al die vragen, komt dat nog elders voor? Dat vind ik altijd een goede. Als je enig gevoel voor typologie ontwikkeld hebt, dan weet je dat dingen zich herhalen. Hier vind je het zo, of vind je daar ook. Dus als je iets tegenkomt, een bepaalde structuur, dan is de vraag bijvoorbeeld, komt dat nog elders voor? Is dat iets wilds? Of is dat dan toch enigszins gebruikelijk? En het antwoord is, ja, dit verhaal over de gemeente, niet uit Juda, maar uit de andere huis van Israël. Ja, dat idee dat het erfrecht via de andere tak verloopt, en soms maar tijdelijk, dat vind je inderdaad in de Bijbel terug. In Genesis al. Maar daar gaat het maar om, hè. Het is niet alleen de verwisseling, want wij denken aan verwisseling, maar het komt ook weer bij elkaar. Misschien niet altijd, dat heb ik nooit gecheckt. Maar het komt ook weer bij elkaar. Jacob en Esau gaan uit elkaar, ze worden verwisseld, gaan uit elkaar. Maar aan het eind van het verhaal komen ze wel degelijk weer bij elkaar. Had niemand verwacht, was vijandschap, maar het komt bij elkaar. En over Juda en Ephraim, de twee huizen, gaan uit elkaar. En het komt weer bij elkaar en er staat er, en de nijd van Ephraim zal wijken, of van Juda zal wijken en wat er maar is van Ephraim zal Juda niet meer benauwen. En dat is Jesaja 11 geloof ik of zo. Kortom, het komt weer bij elkaar. Maar het is de herhaling van zetten, om zo te zeggen. Zo gaan die dingen nou eenmaal. Zie?
En dat de gemeente dan voortkomt uit de 10 stammen, is dat dan heel letterlijk dat Brittannië verhaal? Of is dat...
Ja.
Dat is dan niet letterlijk.
Ja. Dat verhaal is dat, ja. Tien stammen en de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, de Britten in het algemeen. En je vindt ze niet alleen als wat wij Britten noemen, maar de Carthagers heten ook zo, Barat. En dan had je nog, hoe heet dat volk? Hoe heet die lui nou, daar in het oosten, dat de Parten, ik kan er nooit op komen. En toch had ik de letters. PRT. BRT. De Arabische wereld heeft sowieso moeite met de...
Met de
P. Die kunnen de P niet uitspreken. Heb je dat wel eens gemerkt?
Ja.
Ik heb lange tijd moeite gehad met dat ze het hadden altijd maar over de Bijbel. Ja. En ik spreek het hier naar GroenLinks. De Bijbel. Hadden ze maar over de Bijbel. Maar het was de people. Kunnen ze niet zeggen. En dus de Barten, Barad, Carthagers, die had daar een volk, dat heette de Parten. Er zit een klinker op de andere plek ertussen, maar het is precies hetzelfde. Het is Brits. Het zijn de Britten. Het is gewoon dezelfde naam ook. En het is historisch aan te duiden wat het is. De Carthagers, Barad heten ze in hun eigen taal. Staat op een munten. Die liggen hier en daar nog in musea. Noem maar op. Dat zijn Israëlieten die naar het westen gevlucht zijn. Vanuit Israël de Middellandse Zee om. En de Parten zijn degenen die naar het oosten verdwenen zijn. Eventueel in de Assyrische ballingschap enzovoorts. Heb je dat nog? En de volksverhuizing naar Europa. De grote volksverhuizing ontstond door het uiteenvallen. Nou ja... van het Rijk van de Parten. In de 5e eeuw van onze jaartelling. Toen zijn ze opgeschoven naar het noorden, de Caucasus over. Dat verhaal van Caucasiërs, daar vertellen ze niet bij. Ze zeggen, ja, komen over de Caucasus. En daarom heet de blanke Caucasiërs. Maar daar lag het Rijk van de Parten. En dat werd onder de voet gelopen door de Perzen. Het viel uit elkaar. Alle rijken hebben maar een beperkte houdbaarheid. En wegens decadentie enzovoorts en wegens welvaart valt het dan uit elkaar. Laat ik daar niet verder op ingaan, dat lijkt me niet gepast nu. Maar dan is het wegwezen. En dat is wat gebeurt. Het is allemaal goed te volgen hoe dat gegaan is. En toen kwamen hier in West-Europa de Angelen en de Saxen, maar het waren Parten eigenlijk... in hun diverse koninkrijken en stammen. Eén daarvan was trouwens gewoon Germanië. staat op de kaarten van Ptolemeus, staat Germanië ergens in waar nu Iran ligt, daar ergens. Je hebt hun naam meegenomen hier naartoe, Germanië, enzovoort. Maar goed, dat is maar een van de zoveel dingen. Maar ze kwamen in West-Europa, daar waren al de Kelten, maar dat waren ook Israëlieten, die heel veel vroeger terecht waren gekomen. Vanuit Gilead. Gilead werd het eerste ontruimd door de Assyriërs. En daar is de naam Gallier en Galatiër dus aan blijven hangen. En dat is in een andere taal en via transliteraties. En dat de Kelten, dat is gewoon, staat gewoon in alle boeken, staat dat. Hè? Kelten zijn Galliërs en Galliërs zijn Kelten. Dat is volstrekt hetzelfde. Hebben jullie die nog? Maar ze komen uit Gilead en Galilea. Dat zijn de eerste gebieden die door de Assyriërs ontvolkt zijn geworden. Staat in de Bijbel allemaal. Het is allemaal te volgen. En die zijn het eerste hier in West-Europa terechtgekomen. En die zijn ook te volgen. Hoe waar ze langsgekomen zijn enzovoorts. In de loop der tijd. Dus volksverhuizingen in onze dagen is zo vreemd nog niet. En dat het gebeurt door verzwakking van onze westerse landen. Ja. Is iemand die kracht en moed genoeg heeft om het hek dicht te doen. Dat is het toch? Nou ja. En dus draaien we op voor de kosten, zo werkt dat. Ja, vluchtelingen. Ja. Dat zijn wij toch allemaal. Op een of andere manier. Dan laat ik er maar niet verder over hebben. Maar ik hoop dat als u hier vragen over hebt, dan vraagt u ze maar. Dan zal ik al stuntelend antwoord geven op de dingen die hier vermeld staan. En als je er meer van wil weten, kan ook nog met enige moeite. Maar het gaat maar om dit beginsel, dat we die familie hier volgen. En wat u echt moet onthouden, in elk geval, is dat inderdaad sprake is van drie zonen van Terach, maar dat ze alle drie, zonder meer, alle drie, de stamvaders zijn van Israël, in wat er verder uit voortkomt. En dat Jiska dezelfde is als Sarah. En dan ben je van al die problemen af. Die dingen gebeuren. Misschien moet ik er nog bij opmerken. Iets, maar er sommigen schrikken daarvan. Dat is dat elk historisch verslag, welk ook, of het de Bijbel is of wat anders, is uiteraard altijd onvolledig. En in het algemeen is het zo dat die onvolledigheid dan weer wordt aangevuld, voor zover mogelijk, want het is niet 100% mogelijk, wordt aangevuld door andere historische verslagen. Dat is met de Bijbel ook zo. Je past ze in elkaar, naast elkaar. Het zijn overlappende verslagen, want de een weglaat, staat er de ander bij, en zo past het in elkaar. Maar volledig is het nooit. Dat is volstrekt onmogelijk. Zegt de Bijbel. Zegt Johannes. Maar goed. Dat is niet volledig te maken. Met andere woorden, je mist altijd wat. En vandaar dat het inderdaad kan dat wij een geschiedschrijving hebben, bijvoorbeeld, die heel dicht bij de Bijbel ligt. Dat is die van Flavius Josephus. Dat daar soms dingen in staan die in de Bijbel niet vermeld zijn, maar die dan wel illustratief zijn. Voor wat de Bijbel zegt. Dan zeg je, was dat zo? Enzovoorts. En soms staan er ineens dingen in de Bijbel waarvan je afvraagt, wat is dat nou? Dan lees je in het Nieuwe Testament over Jannes en Jambres. Niet te verwarren met Jansen en Jansen. Nee. Want dat is het kuifje, toch, of niet? Of waar is dat uit? Maar goed, Jannes en Jambres. Wie zijn dat? Ja, en dus kijk je het handboek en er staat er, dat zijn twee tovenaars in de dagen van Mozes bij Farao, die dan met die stok en die slangen enzovoort. Ja, maar hoe weten we dat? Want er staat niet in de Bijbel. Maar ze worden wel in de Bijbel ten tonele gevoerd, alsnog in het Nieuwe Testament. Maar historisch gesproken, hoe weet Paulus dat? Waar heeft hij dat vandaan? Het antwoord is, het staat beschreven bij Flavius Josephus. En ook staat bij Flavius Josephus geschreven dat de kinderen Israëls door de woestijn gingen. En toen zei de Heer van nee, niet de weg naar de Filistijnen, je moet hier rechtsaf. En dan weten wij niet waar het was, naar het schijnt. Want het was nog voordat ze de Schelzee doortrokken, dus iedereen is de weg daar kwijt. Maar je leest dan weer wel bij Flavius Josephus dat langs de weg die ze toen gingen waren bergen, heuvels enzovoort. En achter die heuvels liepen de legers van de farao mee. Die hielden Israël in de gaten. Waar gaan ze naartoe en hoe moet dit aflopen enzovoort. En in het gebied dat men normaal voor die vluchtweg aanziet, tot aan de Schelzee, daar zijn helemaal geen bergen. Dat is gewoon vlakke zandwoestijn. Zoals bij het Suezkanaal gestaan en de omgeving, daar is het dan ergens. Hè? Allemaal vlak. Dan zie je de schepen door de woestijn varen. Heel gek gezegd. Maar toch weer. Dus dat kan helemaal niet. Maar als de Schelzee de golf van Aqaba is, dan is niet de weg van de Filistijnen, maar hier rechtsaf naar het zuiden. Dat kan maar alleen maar zijn de Wadi Batir. En ik verzeker je, daar heb je links en rechts heb je bergen. Want het is een wadi. Het is eigenlijk een rivier die gewoonlijk droog staat. Maar aan beide kanten bergen. Er zijn trouwens prachtige kloven, daar heb ik nog eens door geweest, weet je niet. Dus ja, nou weet je, dat moet de route zijn. En bovendien, in kinderbijbels ben ik het ook wel eens tegengekomen. Dat de Egyptenaren hielden de Israëlieten in de gaten, hoe ze gingen enzovoort. Ja, hoe en waar dan? Hoe weet je, dat staat niet in de Bijbel. Nee, maar het staat bij Flavius Josephus. En zo vult zich dat aan. En over Jiska en Sarah, of Flavius Josephus dat meldt, eerlijk, ik weet het niet, dan moet ik dat nazoeken. Maar waarom zou ik? Ik ben er stellig van overtuigd dat die twee namen zijn van één en dezelfde. En daarmee is dat probleem uit de wereld. Waar bleef de één en waar komt die andere vandaan? Terwijl je hier toch een redelijk gedetailleerd verslag krijgt van wie is en hoe de familieverhoudingen liggen. En waarschijnlijk wordt het ergens anders vermeld en is het dus toch bekend. En dat geldt echt voor meer dingen, want historisch, de Bijbel is weliswaar historisch betrouwbaar, daar ben ik zelf van overtuigd. Maar er is geen boek, het is volstrekt onmogelijk, er is geen boek dat historisch compleet kan zijn ook maar. Het is volstrekt onmogelijk. Dus er ontbreekt hier en daar wat. En je hebt wat goede wil nodig om soms om de dingen bij elkaar te krijgen. Maar goed, u denkt er maar een poosje over na. En als er vragen zijn, komen die de volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd, hè. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we uw woord hebben. Uw profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat we kunnen constateren dat u deze oude geschiedenissen betrouwbaar zijn en belangrijk zijn voor uw heilsplan. We danken u dat u ons niet onwetend hebt gelaten over het verleden, maar ook in het bijzonder dat u ons niet onwetend laat over wat u doet in onze tegenwoordige tijd en nog zal doen in de toekomst. Want u hebt uzelf en uw plan vastgelegd in dat woord dat we ook vanavond voor ons mochten hebben. En we danken u, Vader, dat we daardoor gebouwd mogen worden in het geloof. Dat we steeds meer beseffen dat deze wereld om ons heen de onze niet is. En dat wij door u geplaatst worden in dat licht en die waarheid die u hebt nedergezonden, opdat we daarin zouden wandelen. Daarom willen we u dankzeggen dat we deze avond ook weer hier mochten zijn. En bevelen elkaar aan bij u en bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.